We willen vanavond lezen uit het Evangelie naar Matteüs, allereerst uit hoofdstuk 9. Matteüs 9 vanaf vers 9. En toen Jezus vandaar verder ging, zag hij een mens bij het tolhuis zitten, Matteüs geheten. In andere evangeliën heet hij Levi. En hij zei tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde dat hij in het huis aanlag en zie vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de fariseeën het zagen, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Toen hij nu dit hoorde, zei hij tot hen, zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ga dan heen en leert wat het is, barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Uit hoofdstuk 11, Matteüs 11 vers 18, daar zegt de Heer Jezus, Johannes, dat is Johannes de Doper, is gekomen zonder te eten en te drinken. En ze zeggen, een demon heeft hij. De Zoon des Mensen is gekomen en heeft gegeten en gedronken. En ze zeggen, zie een mens die een gulzigaard en wijndrinker is. Een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd door haar werken. Uit hoofdstuk 23, vers 23. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het gewichtigste van de wet na, het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Deze dingen nu zou men moeten doen en de anderen niet nalaten. Blinde leidslieden die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en, daar komt eindelijk ons trefwoord, en onmatigheid. Blinde fariseeën, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, opdat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Tot zover voorlopig uit het woord van God. Wij hebben de vorige maal met elkaar nagedacht over een van de zeven hoofdzonden en wel de afgunst. En ik heb u verteld dat die afgunst in een bepaald opzicht verschilt van alle andere hoofdzonden. En dat is dat al die andere zes een zekere genieting van de zonde kennen. Dat is een uitdrukking uit Hebreeën 11. Hoogmoed, hebzucht, wellust. En zelfs woede, je woede afreageren op een ander, die kunnen allemaal een zekere genieting, een bevrediging met zich meebrengen. Maar dat is niet het geval met de afgunst. Want de afgunst geniet niemand. Het is een beetje zo ook met de gulzigheid, de onmatigheid, de vraatzucht, de drankzucht. De oude Latijnen noemden dat, de Romeinen, de gula. Daar zit het woord voor keel in. In het Frans ken je het nog, gueule. Maar ook het woord keel schijnt ermee samen te hangen. Dus we gaan het vanavond hebben over alles wat door de keel gaat. We kunnen niet alle verslavingen bij de kop pakken. Trouwens, bij de wellust hebben we het al gehad over de seksverslavingen. We hebben het vanavond over wat door uw en mijn keel komt. Er is met die gulzigheid, die onmatigheid, ook iets aan de hand. Dat is ook in een bepaald opzicht uniek. Bij alle andere zonden worden heel dikwijls andere mensen beschadigd. Bij je hoogmoed, je woede, je hebzucht, je wellust, noem maar op. Heel dikwijls worden daarbij andere mensen het slachtoffer van jouw zonde. Die breng jij daarmee schade toe. Maar bij de gulzigheid breng je alleen schade toe aan jezelf. Daarom is de gulzigheid de meest zelfvernietigende van al deze zeven zonden. Hoewel sommige van de anderen er ook wat van kunnen. Maar deze zonde is heel speciaal gericht op jezelf. En daarom is dit een zonde die niet alleen maar moreel verkeerd is, dat geldt voor alle zonden. Maar het gaat ook nog eens over een onverstandige, een ongezonde leefwijze. Hoogmoedige mensen herken je niet zo makkelijk op straat. Wellustige mensen, boze mensen ook niet zo makkelijk. Hoewel sommigen zich graag uiten in allerlei agressief gedrag. Maar de gulzigheid, in Amerika nog veel meer dan hier, maar hier begint het ook te komen. Daar zie je zoveel wanstaltig dikke mensen op straat. Het is een van de producten van een samenleving die het te goed heeft. Het is een van die dingen waar je onmiddellijk door herkend wordt. Bij de dronkenschap is dat niet zo makkelijk, want heel veel mensen zijn stille drinkers. Daar zie je dat niet zo gemakkelijk. In Oost-Europa, in de tijd dat we daar nog naartoe gingen, achter het IJzeren Gordijn, daar kwamen we nog veel dronken mensen tegen op straat. Ook de rookverslaafden kun je trouwens toch wel herkennen. Het zijn die mensen die altijd op een meter afstand al een rookwalm om zich heen verspreiden. En de kenners kunnen zelfs de drugsverslaafden herkennen aan hun pupillen of waar dan ook. Het is een zonde waarmee je jezelf beschadigt, maar het is je ook aan te zien. Het is een zonde die we tot op de straten en de publieke ruimte tegenkomen. Er is bij deze zonde ook een vraag die we bij de anderen niet zo makkelijk stellen. Als je vraagt, waar komt toch in vredesnaam de hoogmoed van die persoon vandaan? Of zijn wellust, hoe kan dat nou toch? Dat vraagt niemand. Iedereen weet, dat dragen we als het ware allemaal met ons mee. Al die zonden zitten in de kiem in ons. De een weet het alleen wat meer te controleren dan de ander. Wat meer eronder te houden. Maar hoe komt dat sommige mensen vraatzuchtig zijn? Waar komt de drankzucht vandaan? Waar komt het vandaan dat sommige mensen met bibberende handen de ene sigaret naar de andere aansteken? Ook sommigen in deze zaal. Waar komt het vandaan dat jongeren beginnen, vaak al op jonge leeftijd, drugs te gebruiken? Nou, u hebt natuurlijk allerlei antwoorden, maar het boeiende is dat we bij deze zonde juist die vraag stellen. Hier is meer aan de hand dan alleen maar onze zondige natuur. Nergens is het zo belangrijk als die vraag te stellen. Het heeft geen zin om onmiddellijk een oordeel te vellen en te zeggen wat jij doet is fout. Want meestal weet de betrokken persoon dat ook heel goed. Hij weet alleen niet hoe hij er vanaf moet komen. Daarom moet je niet beginnen met hem te veroordelen. Wat ging er mis in het leven van een mens? Dat hij een stille drinker werd. Zoals ook sommigen van ons veel meer alcohol tot zich nemen dan goed voor hen is. Terwijl de meeste mensen daar niet van weten. Het is ook de zonde van alle zeven die wij het meest geneigd zijn als zonde te vergoelijken en veel te gauw te verpsychologiseren. Dan hebben we het over de psychologische oorzaken, over de sociale omstandigheden. Het is niet zo makkelijk om dit zonde te noemen. We hebben het idee dat we daar de betrokken personen onrecht mee aandoen. Men vraagt soms wel eens een keer, hoe kan dit nou zonde zijn als je er niemand kwaad mee doet? Kan iets zonde zijn als je er geen iemand anders kwaad mee doet? Alleen jezelf, maar ja, dat moet je zelf weten. Jawel, maar dan kun je wel zondigen tegen jezelf. We lezen in Titus 2 dat de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En dan staat er dat zij ons onderwijst. Genade redt niet alleen. Als je gered bent, dan begint het onderwijs. Zij onderwijst ons met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte om drie dingen te doen. En het eerste daarvan, dat is ons onderwerp. Ingetogen of bezonnen of gematigd te leven. Ten tweede rechtvaardig te leven, ten derde godvruchtig te leven. Bij het eerste gaat het om de zonde tegen jezelf. Bij het tweede gaat het om de zonde, de rechtvaardigheid, om de zonde tegen je medemensen. En bij het derde, om de godsvrucht, gaat het om de zonde tegen God. Maar het eerste betekent, je kunt ook zondigen tegen jezelf. jezelf kwaad aandoen, je lichaam verwoesten door drugs, door alcohol, door nicotine, is zonde tegenover jezelf. Als je verslaafd bent, ben je gebonden, je bent je vrijheid kwijt. Je wil is gebonden, je hebt geen beschikking meer over je eigen wil. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 12, laat dan de zonde niet langer heersen over uw sterfelijk lichaam. Laat als christen de zonde nooit meer de baas over je zijn, dat hoeft niet. Als de Heilige Geest in je woont en werkt, hoef je door geen enkele zonde meer beheerst te worden. En dat is de diepe tragiek van vraatzucht, drankzucht, rookzucht of hoe het ook allemaal heten mag. Alles wat door de keel naar binnen komt, naar je maag of naar je longen. Zonde waarmee je jezelf vernietigt. Paulus stelt daar tegenover iets heel anders. Bij de werken van het vlees in Galaten 6, 5, daar horen ook slemppartijen, braspartijen of hoe het ook bij u vertaald mag zijn. En daar staat tegenover als een werk van het vlees, het is de negende in het rijtje, een vrucht van de geest bedoel ik. Daar staat als vrucht van de geest, nummer 9, de zelfbeheersing. Het is heel frappant dat de schrift daar meermalen over spreekt. Over de gave van de zelfbeheersing. In 2 Petrus 1 wordt gezegd, voeg bij je geloof de deugd en bij de deugd de kennis en bij de kennis de zelfbeheersing. Dat zijn trappen in de geestelijke ontwikkeling. Zelfbeheersing is een kunst die wij allemaal moeten leren en die leer je van de Heilige Geest. Want de een is kwetsbaar op dit punt en de ander op dat punt. De een kan niet van eten afblijven, de ander niet van drank en de volgende niet van nicotine en de volgende niet van drugs en sommige van alle vier niet. Er zijn nog veel meer terreinen waar we zelfbeheersing hebben te leren, maar ik wil er niet te veel bij halen vanavond. Gedeeltelijk is dat ook de andere avonden aan de orde gekomen of komt dat nog? De volgende keer als het over de toren gaat, wat een belangrijke oefening in zelfbeheersing om niet in woede uit te barsten als dat zo uitkomt. De zelfbeheersing, dat betekent jezelf in toom houden op die punten waar je extra kwetsbaar bent, in de breedste zin van het woord. En dat kan nooit uit jezelf. En u mag ook nooit zeggen, ze moeten mij maar nemen zoals ik ben, want dat zijn we nou net niet van plan. Niemand hoeft mij te nemen zoals ik ben. Ik mag me daar nooit achter verschuilen. Men heeft mij te nemen zoals ik behoor te worden. En zoals ik kan worden door de kracht van de Heilige Geest. Daarom is de zelfbeheersing een vrucht van de Heilige Geest. Het is frappant als Paulus de gelegenheid krijgt om met stadhouder Felix te spreken. Dan spreekt hij onder andere over rechtvaardigheid. Dat had hij nodig ten opzichte van zijn onderdanen. En ten tweede over de zelfbeheersing. Dat had hij nodig voor zichzelf. In beide gevallen wordt Felix zenuwachtig en hij zegt, nou, we hebben het er nog wel eens een keer over. Dat zeggen mensen dan als ze geen zin meer hebben verder in het gesprek. De zelfbeheersing. De Heer Jezus zegt zelfs tegen die vrome fariseeën, we hebben het gelezen in Matthäus 23. Die uitwendig zo vroom en fatsoenlijk en braaf leefden. Die als ze naar hun tuintje gingen, precies 10% afsneden van de komijnen, de dillen die ze geplukt hadden. Want dat was de tiende die ze moesten inleveren. En de Heer Jezus zegt, jullie zevende mugjes uit jullie wijn, zo bang zijn jullie om een onrein dier binnen te krijgen. Maar als er een kameel in jullie wijn dobbert, dan slobberen jullie die zo naar binnen. Jullie letten op de pietluttigheden, maar de geweldige, de dingen waar het werkelijk om draait, die zien jullie niet. Jullie zien eruit als bekers die aan de buitenkant mooi gepoetst zijn, maar van binnen zitten ze vol ongerecht, vol onmatigheid. Vol roof en onmatigheid. Het ontbrakt ze aan het elementaire. Wat behoort tot de vrucht van de geest. De zelfbeheersing. De zelfbeheersing. Een vrucht van de geest. Nu heb ik u gezegd. Wat is het nu? Zonde? Heb ik eigenlijk al bevestigd, beantwoord. Maar schiet je daar nou veel mee op? In een heleboel gevallen is het toch helemaal niet zo wijs om met het woord zonde bij mensen aan te komen. Daar helpt iets alleen nog maar verder mee in de vernieling. Nou, er is wel een verschil. Als Paulus, maar ook anderen, Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 13 en in Galaten 5, dat noemde ik al, maar ook Petrus in de eerste en in de tweede Petrusbrief waarschuwen om niet deel te nemen aan bras- en zwelgpartijen. Nou, daar ben je zelf bij, daar kies je voor om naartoe te gaan. Zoveel jongelui uit allerlei christelijke kerken en gemeenten schijnen er lol aan te hebben om op zaterdagavond door te zakken met hun vrienden. En ze zijn er nog trots op als ze mij vertellen dat ze dan wel elke zondagochtend om 10:00 weer braaf in de kerk zitten. Vraag dan niet hoe, want dan moeten ze dan hun roes uitslapen. Daar kies je zelf voor. Ik weet best alle verhalen dat je niet uit de toon wil vallen en dat je toch met je vrienden mee moet doen, dat je niet op jezelf teruggeworpen wil wezen, dat je er niet buiten wil vallen. Maar je kiest er zelf voor om aan dat soort zaken deel te nemen. En je kiest er ook voor als je dan zo diep kan zinken, zoals dat hier en daar met jonge mensen gebeurt, die samen besluiten om te kijken wie er in de kortste tijd zoveel mogelijk alcohol achterover kan slaan. Met als trieste uitwassen jonge mensen die in coma zijn geraakt en daaraan soms zelfs overleden zijn. En dat allemaal op een leeftijd dat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn, tot je 20ste aan toe. En het dus maar beter is om totaal geen alcohol te gebruiken. Laat staan zulke grote hoeveelheden. Natuurlijk zit daar een element van zonde in. Maar meer dan bij welk van die andere zonden ook, is hier ook de vraag, we willen niet alleen maar veroordelen. Wij willen mensen helpen. En dat is zo wonderlijk in de schrift. Aan de ene kant is er een hard oordeel tegenover de hardnekkige zondaars. Ik wil het niet alleen maar over drank hebben. Paulus zegt tweemaal, heeft hij het over de buik. Hij heeft het in Romeinen 16 over hen die hun buik dienen. Dat is een harde uitdrukking. En hij zegt in Filippenzen 3 van sommige mensen, hun God is hun buik. Dat betekent, dat zijn de mensen die leven voor eten en drinken, voor lekker eten en drinken. Zij leven voor het materiële. Dat kun je uitbreiden tot alles wat materieel is. Maar hij zegt, dat is hun afgod. En het doet me zeer als je dat bij christenen soms ook waarneemt. En het merkwaardige is, dan gaat het niet alleen maar over de onmatigheid in de zin van te veel. Want waarom zou bulimia, dat is het deftige woord voor vraatzucht, erger zijn dan anorexia? Vooral jonge meisjes die geen eten tot zich willen nemen en waarbij de oorzaken altijd liggen op het psychische vlak. Ik heb het nu niet over zonde. Ik heb het over mensen in nood. En nogmaals, de grens daartussen is zo moeilijk te trekken. Waar eindigt de zonde en begint de nood? Of beter gezegd, zo moet je het niet eens zeggen, mensen in zonde zijn altijd in nood. Maar waar begin je hulp te bieden en waar moet tucht geboden worden? Er is geen enkele van deze zonden waar die vraag zo benauwend is, zo indringend als daar. Er zijn ook mensen die helemaal geen last hebben van alcoholisme, van drankzucht. Dat zijn hele matige drinkers, maar ik heb meermalen meegemaakt dat christenen mij trots hun volle, peperdure wijnkelder wezen, waar een schat van duizenden euro's aan wijn opgeslagen lag. Die mensen waren geen alcoholisten, dat waren matige drinkers. Zo matig dat ze een leven lang niet genoeg aan hadden om al die wijn op te drinken in hun eigen kelder. Dat is iets, dat maakt het dus veel complexer nog. Dat is wat we soms noemen hedonisme. Hedonisme betekent letterlijk genotleer. Dat komt van Epicurus. U kunt hem nog terugvinden in Handelingen 17. Paulus op de Areopagus kreeg te maken met de Epicureërs. En Epicurus die zei, nee, we moeten ons niet volvreten. Dat is niet verfijnd, dat is niet beschaafd. Het gaat erom dat we proberen optimaal, niet maximaal, maar optimaal te genieten. Dan zit hem dus niet in de hoeveelheid, maar in de verfijndheid van de smaak. Maar als dat een levensinstelling, een levensdoel wordt, dan ben je even goed in deze zonde terechtgekomen. Het is het leven voor dat wat je maag of je longen binnenkomt. Een leven in de zucht. een leven in de verslaving. Waarbij het niet altijd om de hoeveelheden hoeft te gaan. Maar mensen die ook op deze wijze van hun God, van hun buik, een God maken. Als ik een schoolbord had, zou ik 3 poten tekenen. De drankverslaving, of wat voor verslaving dan ook. Het hedonisme, dat nooit te veel neemt, maar op een andere wijze, op soortgelijke wijze in de zonde komt. En de reactie daarop, het wetticisme. In heel veel landen is het voor christenen uitgesloten om een druppel alcohol te drinken. Toen wij voor het eerst, mijn vrouw en ik, een bijbelstudieconferentie in Amerika bijwoonden, stopte de broeder die ons van het vliegtuig haalde, van het vliegveld haalde, onderweg om met ons te eten. En hij vroeg wat ik wilde drinken en het was zo verschrikkelijk warm, ik zei een glas pils. Hij vertelde me later dat hij bijna een rolberoerte kreeg van schrik. Ik was me daar totaal niet van bewust, maar ik vond wel dat hij vreemd reageerde en later begreep ik het. Ik geloof wel dat hij het toen gedaan heeft. Ik weet niet of hij het woord bier wel kon uitspreken. Zo scherp waren ze erop. En weet u, dat is ook al niet de oplossing. We lezen in 1 Timotheüs 4, God heeft ons al die dingen die hij geschapen heeft gegeven om van te genieten. Alleen wij weten er niet mee om te gaan. En wat doen we dan? We vervallen of in het hedonisme, of we vervallen in de drankzucht, vreedzucht, of wat het ook mag zijn. Of we vervallen in het wetticisme. Waarbij we van bovenaf aan de mensen over wie wij invloed hebben een streep trekken en zegt, mag gewoon niet. Maar dat is niet de oplossing. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus in de mooie Statenvertaling een vraat en een wijnzuiper wordt genoemd. Zo staat het in de Statenvertaling, Mattheüs 11. Hij had geen moeite mee om aan tafel wijn te drinken. Maar hij was degene bij wie je al die dingen in volmaakt evenwicht vindt. Hij was de vijand van het wetticisme. Zijn hele donderpreek tegen de fariseeën en schriftgeleerden was gericht tegen het huichelachtige wetticisme. Van het raak niet, smaak niet, roer niet aan. En dat is zo wonderlijk. In het ene land hebben ze deze dingen waar ze grote nadruk op leggen. Het andere land andere dingen. Een van de boeiende dingen van het wetticisme is dat er een aantal dingen op hun lijstje staan die niet mogen. En dan moet u vooral eens letten op de dingen die niet op het lijstje staan. In bepaalde kringen mogen vrouwen geen broeken dragen, mag geen televisie bezeten worden. Maar de dure Mercedes, ze staan niet op het lijstje. En de hoogpolige tapijten ook niet. En drank al helemaal niet. Wetticisme wordt niet alleen gekenmerkt door datgene wat het verbiedt. Maar heel boeiend is ook wat het niet verbiedt. En dat is overal weer verschillend. Als je een beetje rondgereisd hebt in de wereld, dan is het overal boeiend om te zien wat er wel kan en wat er niet mee door kan. Ik was bij een broeder, dat is al 40 jaar geleden, nog langer, bij een broeder in Engeland en die zei, is het waar dat er op het vasteland, op het continent, mensen zijn die drinken en roken? Kon hij niet begrijpen. En ik probeerde zo laconiek mogelijk te antwoorden, ja, en die mensen zouden het niet begrijpen dat uw vrouw kort haar heeft en dat u zo'n groot televisietoestel in uw kamer heeft staan. Want wat in het ene land wel mag, dat mag in het andere land weer niet. En het andere land mag, dat mag in het ene land weer niet. Hij flapte eruit, ik ben notabene door de televisie tot bekering gekomen bij Billy Graham. Nou, dat wapen was mij uit de handen geslagen, helaas. Maar het punt bleef staan. Het punt was, wetticisme is altijd iets wat bepaalde dingen verbiedt. En die andere dingen die niet op het lijstje staan, daar schiet men verder in door. Daar is de zelfbeheersing ver te zoeken. Dat is een van de kenmerken van wetticisme. De Heer Jezus was daar mordicus tegen, omdat huichelachtige elementen erin zitten. Een schijn van vroomheid door je te houden aan de verboden en geboden die in die kring gebruikelijk zijn. En alle andere dingen, daar kun je rustig aan overgeven. De Heer Jezus was volmaakt in evenwicht. Maar hij was tegelijkertijd degene die zich ontfermde over mensen in nood. De zonde kan mensen in nood brengen. Ik bedoel het nou niet in het algemeen, waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods. Alle zonde heeft in die zin met ellende te maken. Maar ik heb het nu heel speciaal over zonde die mensen in diepe nood brengen. Wie van u heeft nooit gesproken met iemand die zegt, ik wil er echt wel vanaf, maar ik kan het niet. U had de neiging om het niet te geloven. U zei, die persoon wil niet. En als iemand dan gezegd had, goed, ik scheid ermee uit en hij hield ermee op. met die vraagzucht of die drankzucht of dat roken of die drugs. En na een paar weken begon het weer opnieuw, dan was u boos. En u dacht, hoe kan ik met die persoon praten? Hij of zij is niet te vertrouwen, hij begint er zo weer aan. Maar hij kon niet. Hij is in nood. Er is geen zonde van de zeven waar we het over hebben, waar dat zo sterk is. Als iemand bewust deelneemt aan slempartijen, mag je boos worden. Als iemand in nood is, moet je medelijden hebben. De moeilijkheid is alleen, waar is de grens tussen die twee? Het begon vaak met het eerste, toen was er nog tijd om boos te worden. En het eindigt vaak in het tweede, in de verslaving, waar je boosheid niet meer helpt. Ik zei u in het begin, ik ga er nu wat dieper op in, er is geen zonde waar mensen, waar het zo nodig is om naar de oorzaak te vragen. Waarom beginnen mensen? Waarom worden mensen stille drinkers thuis? Dat is niet gekomen doordat ze door slechte vrienden meegenomen zijn naar de kroeg. Dat is thuis begonnen. Het begon in de supermarkt. Met de flessen die ze daar meenamen. En het ging thuis door. Daarover zonde te beginnen, zonder je af te vragen, wat is hier gebeurd? Zoveel eenzaamheid brengt mensen tot drankzucht. Zoveel stil verdriet. Zoveel stress brengt mensen ertoe zichzelf te vergeten door de drank. Als je daar geen begrip voor hebt en met wat bijbelteksten komt die het als zonde veroordelen, en het is zonde en het is veroordelenswaardig, maar als je niet meer hebt te vertellen dan dat, dan begrijp je niet waar hulpverlening over gaat. Je kunt wel zeggen het mag niet, maar wat ga je doen aan die eenzaamheid? Wat ga je doen aan die stress? Wat ga je doen aan de oorzaken dat mensen te veel gingen eten of juist niet meer wilden eten, anorexia? Wat ga je eraan doen dat mensen in nood bij je komen? Ik heb zo vaak meegemaakt, ik heb ook heel veel voor mensen gebeden die rookten en te veel rookten. En ook heerlijke bevrijdingen daarvan gezien, ook gezien dat mensen daarna rustig weer begonnen. Dat was teleurstellend en ze schaamden zich ook, maar het was toch machtiger dan ze dachten. Als we niet een oog hebben voor de nood van deze mensen, kunnen ze voor ze betekenen. Weet u, er was geen mens ooit in deze wereld die zo streng oordeelde over de zonde als de Heer Jezus. Er was ook geen mens in deze wereld die zoveel medelijden had met mensen in nood. En er was ook niemand in de wereld die zo goed tussen die twee wist te onderscheiden. Hij kon ze echt boos maken. Misschien komen we daar de volgende keer wel op terug als we het over de boosheid, de toren hebben, de woede. Hij kon zich boos maken over deze mensen. Maar we lezen in het begin van Marcus ergens dat hij de fariseeën boos aankeek, bedroefd over de verharding van hun hart. Dat vind ik zo'n schitterend woord. Boos vanwege hun boosaardigheid, hun huichelachtige zondigheid. Maar bedroefd over de nood waarin ook die mensen zaten. Zijn boosheid betekende nooit dat hij zich van de zonde distancieerde. Dat hij zich boven hem stelde. Dat hij het op een afstand hield. Onze veroordeling van zonde kan mensen op een afstand plaatsen. We zijn hem kwijt of haar kwijt. Maar als hij boos was, dan was hij tegelijkertijd bedroefd over die mensen, omdat hij van ze hield. Zijn boosheid betekende niet wegduwen. Zijn boosheid was een uitgestrekte hand om die mensen te helpen. Hij veroordeelde ook niet de fariseeën allemaal. Hij veroordeelde de huichelaars. Maar als er een zei, mag ik met u spreken, midden in de nacht, dan kon het. Nicodemus. En Nicodemus werd een discipel van de Heer Jezus. Hij generaliseerde dat niet zoals wij dat doen, alle Marokkanen dit en alle Surinamers dat. Hij generaliseerde niet. Hij wist onderscheid te maken tussen mensen en mensen. Hij wist wie er een donderpreek verdiend hadden, zoals deze huichelaars. Hij wist van de mensen in nood aan wie hij zijn liefde kwijt kon. En hij geneerde zich niet om met die mensen te eten. En te drinken. Hij geneerde zich niet om wijn te drinken met die mensen. en een goede maaltijd met ze te houden. Als je op iemand wil kritiseren, weet je altijd wel wat te vinden, dat weet u. Johannes de Doper, dat was een echte asceet, zoals we dat met een duur woord noemden. Hij at niks. Ja, hij at sprinkhanen en wilde honing, dat was het enige. Dat is een karig menu. Als je de woestijn bent, is er trouwens ook niet veel anders te krijgen. Maar ook later lezen wij dat zijn van zijn discipelen, dat die zeggen tegen de discipelen van de Heer Jezus, waarom vasten wij altijd? Bij Johannes krijg je nooit wat te eten of te drinken. En jouw discipelen, de discipelen van Jezus, vasten niet. De Heer Jezus at en hij dronk. Als je het Lucas-evangelie leest, dan lijkt het wel of de Heer Jezus constant aan het eten en drinken was. Dan moet u maar eens nagaan. Bijna elk hoofdstuk gaat het over eten en drinken. Het lijkt me ook typisch weer het gezichtspunt van de dokter. Dokter Lucas, die zo bij het gewone alledaagse leven van mensen betrokken is. De Heer Jezus was niet wettisch op dat punt. Hij at alles wat hem werd voorgezet. Maar hij wist zich altijd te beheersen. Hij had dat wonderlijke vermogen wat we op andere avonden ook gezien hebben. Dat hij mensen wist op te trekken tot waar hij was. Ons probleem met verkeerde vrienden is, en het probleem van heel veel jonge mensen met verkeerde vrienden is, dat die verkeerde vrienden hen omlaag trekken tot waar zij zijn. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Dat geldt voor ieder van ons, maar dat geldt niet voor de Heer Jezus. Hij wist die mensen op te trekken tot waar hij was. Johannes de Doper hadden ze op te mopperen met zijn ascetisme en ze zeiden hij vast een demon. Iemand die nooit eet of drinkt, alleen maar sprinkhanen en honing, die vast een demon. Toen kwam de Heer Jezus, die dronk gewoon en die at gewoon. En ze zeiden hij is een veelvraat en een wijndrinker, een gulzigaard. Dat is ook nooit goed bij sommige mensen. Ze hebben de Heer Jezus van allerlei zonden beschuldigd, wist u dat? De hoogmoed. Ze namen hem kwalijk dat hij zich aan God gelijk stelde. Wat verbeelde hij zich wel? Zelfs de wellust, als je ziet hoe Jezus omging met dubieuze vrouwen. Als je kwaad wil zoeken, kun je het kwaad zelfs vinden bij de Heer Jezus Christus. Want hij erbarmde zich over tollenaars, over hoeren en andere zondaars. Mensen aan de rand van de samenleving. Tollenaars heulden met de bezetter, daar wilde hij als goede Jood niks mee te maken hebben. En over dat soort vrouwen maar helemaal te zwijgen. En Jezus ging er vrijelijk mee om. Hij at met, dus niet alleen van, ja eten, sorry, dat gaat te ver. Maar een gesprek, een getuigend gesprek, zo doen wij dat vaak. Als wij een getuigenis geven, komen we even uit onze besloten christelijke wereldje. En we stappen eruit, liefst maar één been, om even snel wat traktaten te verspreiden misschien. Of even snel iemand een getuigenis te geven, zonder natuurlijk daar vies door te worden. En dan trekken we ons snel weer terug in dat cirkeltje. Jezus at met tollenaars en zondaars. Hij at wat zijn voorzet en hij dronk een goed glas wijn met hen. Hij was niet wettisch. Hij was ook niet hedonistisch. En een wijnzuiper was hij al helemaal niet. Wat hij deed was zich erbarmen over mensen die onmatig waren, omdat ze gevangen zaten in hun eenzaamheid, in hun stress en daardoor in gebondenheden van de zonde waren terechtgekomen. Wat is onze Heer? Het is wonderlijk hoe vaak hij, dat heb ik al gezegd, met name in Lucas aan de maaltijd zit. Hij roept Levi, de tollenaar, en er staat dat Levi liet alles achter en volgde Jezus. Dan zie je ook wat alles achterlaten betekent, want vervolgens richt hij een grote maaltijd in zijn huis aan. Hij liet zijn huis dus niet zomaar in de steek en liet de sleutel in de deur zitten. Dat huis bleef van hem, maar voortaan was het van Jezus. In die zin had hij alles in de steek gelaten. En hij begint met een grote maaltijd aan te richten. En het mooie is, hij denkt niet, nou moet ik voortaan natuurlijk, nou ben ik christelijk geworden, nou moet ik voortaan alleen maar christelijke mensen uitnodigen. Dus discipelen mochten komen zo. Nee, hij nodigt al zijn collega's uit. U moet zich voorstellen dat er een pooier in Amsterdam tot geloof komt en een maaltijd aanricht. En u bent degene geweest door wie die pooier het geloof heeft gevonden. En die man zegt, nou dan ga ik, want die zijn steenrijk natuurlijk, ik ga een grote maaltijd aanrichten en ik nodig alle pooiers van Amsterdam uit. Dat is de situatie. Geen wonder dat al die kerkelijke leiders van die dagen ze zeer daar laatdunkend over spraken. Zou u dat doen? Nou, als u eenmaal zo ver bent dat een pooier in Amsterdam door uw getuigenis tot geloof komt, dan denk ik dat u het wel zou doen. Maar u zou wel even moeten slikken. Al die pooiers van Amsterdam, die willen wel eens meemaken wat pooier Jansen allemaal te vertellen heeft sinds dat hij met Jezus in aanraking is gekomen. En u zit daarbij. En Jezus was volkomen op zijn gemak. Ik niet. Ik bespreek heel weinig pooiers in Amsterdam. Laat staan dat er ooit één door mij tot geloof is gekomen. Laat staan dat ik ooit een maaltijd heb meegemaakt en ik zou me daar niet op mijn gemak voelen. Het zijn vaak agressieve jongens. Ze deugen van geen kanten. Ik zou me daar niet happy voelen. Aanbiddelijke Heer, hij was daar volkomen op zijn gemak. Hij zat daar meer, nou dat mag ik niet zeggen. Ik wou bijna zeggen, hij zat daar meer op zijn gemak dan bij die fariseer. Maar hij neemt menige uitnodiging van de fariseer aan. En hij wist dat ze dat vaak met verkeerde bedoelingen deden. Ik heb alleen al voordat hier Jezus geleden heeft en gestorven is 7 maaltijden gevonden. Ik kan niet garanderen dat ik ze allemaal gevonden heb. Maar het begon al in het huis van Levi de tollenaar. Daar at hij met tollenaars en zondaars. Zondaars, dat zijn de mensen die in de stad wijd en zijd als zeer slechte mensen bekend staan. Niet alleen maar op moreel gebied, seksueel gebied, maar ook die vraatzuchtigen en die wijnzuipers en al die anderen, die dronkaards. Al dat gespuis, dat kwam daar allemaal in huis en hij at en dronk met hem. Kun je dat niet voorstellen? Wij hebben toch allemaal een beetje zo dat godsdienstige in ons. Wij zouden toch allemaal zeggen, ja, moet dat nou zo nodig? Wij zouden toch allemaal daar wel zo onze bedenkingen in meerdere of mindere mate bij hebben. Jezus, wij hebben vaak zo'n fondantachtige, zo'n kinderbijbelplaatjesachtige voorstelling van Jezus. Je ziet in die kinderbijbels nooit eens een plaatje van Jezus die daar aan de maaltijd zit met al dat gespuis. Waar is nou eens een goede tekenaar die al die boeven tronisch eens weet uit te beelden en Jezus eet en drinkt met hen. Waarom? Hij zegt het hier in Matthäus 9, we hebben het gelezen. Omdat de fatsoenlijke mensen die alle gezonden naar de kerk gaan, die hebben geen redder nodig. Die zijn allemaal al gered, denken ze. Maar de pooiers in Amsterdam, die hebben allemaal een redder nodig. En die publieke vrouwen die daar zitten, die hebben allemaal een redder nodig. Het grootste kwaad is niet die hoererij daar, die prostitutie en die pooiers. Het grootste kwaad is de godsdienstigheid in Nederland. Dat durf ik rustig te zeggen. Het is makkelijker om een pooier te bekeren dan een godsdienstig mens. En Nederland nog steeds, het gaat hard achteruit, maar ze zijn er nog steeds bij duizenden. De mensen die elke zondag voor hun nummer in de kerk zitten. En de mensen die niks met God hebben. Waar het alleen maar uiterlijke vroomheid is. En dat zijn ook de mensen die het eerste dat veroordelen, al die dingen die daar gebeuren. Jezus vandaag zouden veroordelen om niet te zeggen opnieuw zouden kruisigen als ze hem daar zouden aantreffen tussen de prostituees en de pooiers van Amsterdam. Maar Jezus liet zich niet tot dat niveau van die mensen naar beneden trekken. Hij bracht ze de barmhartigheid van God. Hij kwam ook niet naar die mensen toe om met zijn vinger te wijzen en te vertellen wat ze allemaal verkeerd deden, dat wisten ze wel. Maar hij kwam ze om van de barmhartigheid van God te getuigen. Ik lijk nog maar zo weinig op die Jezus. Maar ik kom ook bij de farizeeën op bezoek. Simon de farizeeër, Lucas 7. Dat is die tweede maaltijd. Moet je eens voorstellen, dat zijn heel open huizen. Het is daar vaak natuurlijk groot. Driekwart van het jaar is daar zeer warm. Dus zo'n publieke vrouw uit de stad, die kon heel makkelijk daar binnenkomen en zomaar aan de voeten van Jezus huilend neerzinken. U moet zich dat even voorstellen. Hebt u voldoende voorstellingsvermogen, heb ik dat, eigenlijk om je zo'n situatie in te denken. U hebt een mooie maaltijd samen met de geestelijke leiders van uw gemeente of kerk. U hebt ze allemaal uitgenodigd, u hebt u echt uitgesloofd, uw vrouw natuurlijk nog meer dan u, maar samen hebt u toch een mooie maaltijd van willen maken. En dan gaat daar ineens, komt daar via de serre deuren, komt daar zo iemand binnen om de maaltijd te verstoren. Dan gaat je leuke avondje met de kerkenraad. Jezus moest niks hebben van godsdienstige mensen, wist u dat? Als u godsdienstig bent, Jezus moet niks van u hebben. Ja, u begrijpt wel hoe ik dat bedoel, hoop ik. Jezus moest niks van godsdienstige mensen hebben. Maar Jezus had alles over voor zondaars. Schijnheiligheid vond hij verschrikkelijk. Maar zijn hart ging uit naar die mensen die gevangen zaten in de zonde. En hij noemde het zonde. Hij nam het op voor die vrouw die gestenigd moest worden in Johannes 8. Maar niet om haar zonde te verdedigen. Hij zegt tegen haar in het einde geheen, zonde niet weer. Maar zijn hart ging uit naar haar omdat ze het slachtoffer was geworden van al die schijnheilige kerels die eromheen stonden en haar maar al te graag wilden stenigen. Bij die tweede maaltijd komt deze zondares tot Jezus en wordt gered. Heerlijk. In Lucas 11 is de heer Jezus weer bij een fariseer uitgenodigd. Nou, u en ik weten dat het heel onfatsoenlijk is om als je ergens uitgenodigd wordt een donderpreek tegen je gastheer te houden. Tenminste, dat hoop ik wel dat u dat allemaal zo in uw hoofd geprent hebt. Ik moest lezen in Lucas 11 wat de heer Jezus er allemaal zegt. Wat u daar vindt in Matthäus 23, dat staat in Lucas daar in hoofdstuk 11, ten huize van die fariseeën. Hij zegt, u hebt wel uitgenodigd, maar u bent een grote huichelaar. Jezus heeft een hekel aan de zonde, maar hij weet onderscheid te maken tussen die godsdienstige, huichelachtige zondaars en de mensen die in nood zijn en die snakken naar de barmhartigheid van God. Als je vandaag een dronkenlap tegenkomt, of een rookverslaafd, of een drugsverslaafd, of een drankverslaafd, of een eetverslaafd. Je kan natuurlijk over zonde beginnen, je zou het grootste gelijk van de wereld hebben. Maar wat zou het veel mooier en belangrijker zijn om de barmhartigheid van de Heer Jezus daar te brengen. Zoveel mensen die verslaafd zijn aan dat soort dingen, hebben een heel laag zelfbeeld. Ze kunnen zichzelf niet lief hebben. Ze eten zoveel omdat ze zichzelf niet kunnen lief hebben. Ze gooien zichzelf vol met alcohol omdat ze zichzelf niet kunnen lief hebben. Ze vernietigen hun lichaam omdat ze niet van hun lichaam kunnen houden. Nou kan u daar naartoe gaan en u kunt zeggen, dat is fout. En u hebt gelijk, alleen u schiet er niks mee op. U zou ook kunnen zeggen, God houdt van jou. Hij houdt ook van jouw lichaam. Waar jij niet van kan houden. Hij houdt van jouw gezicht, terwijl jij als je in de spiegel kijkt alleen maar minachting voor jezelf hebt. Je kunt je eigen spiegelbeeld niet eens verdragen. God houdt van jou zoals je bent. De Heer Jezus Christus houdt van jou zoals je bent. Is dat niet een geweldige boodschap? Van God mag je er zijn. Mensen die consequent bezig zijn via hun maag of hun longen zichzelf te vernietigen. Ergens diep op de achtergrond zit heel vaak, misschien niet altijd, maar heel vaak, ik mag er niet zijn. En dus vernietigen ze zichzelf. En dan komt de Heer Jezus en die zegt, van God mag jij er zijn. Want je bent een schepsel van God, hij heeft je gemaakt. En God heeft je lief. God accepteert je zoals je bent. Jij accepteert jezelf niet zoals je bent, maar God wel. Wat is het heerlijk. Terwijl dingen zondig zijn, natuurlijk. Ieder wiens wil gebonden is, is in de zonde terechtgekomen. Maar wat is het heerlijk dat de Heer Jezus ons niet veroordeelt. Maar hij wil ons wel helpen. En je moet je wel laten helpen. Je moet wel willen. Ik denk dat wij als bidders van al deze zeven avonden het meest opzien tegen deze avond. Als het gaat om het gebed voor mensen die gebed willen na afloop van de samenkomst. Hier komen vaak zoveel dingen los. Als u een rookverslaafde bent en u wilt er echt vanaf, kom het ons vertellen. Als u een stille drinker bent en u drinkt veel meer dan goed voor u is, durf het vanavond aan ons te komen vertellen. Wij zullen u niet veroordelen. U bent gevangen in de zonde, maar dat is niet de boodschap die wij u gaan vertellen. Wij zouden zo graag de boodschap met u willen delen dat er barmhartigheid bij God is. En dat God u lief heeft ondanks uw drankzucht. Ondanks uw rookverslaving. Misschien zelfs wel ondanks uw drugsverslaving. Ondanks je anorexia. ondanks je bulimia. Want hij kijkt niet naar de daad. Hij kijkt naar de oorsprong van de daad. En hij heeft de diepste deernis met je, omdat hij ziet in je hart waaruit deze vreselijke toestand waarin je bent is voortgekomen. U zult niet allemaal komen als u aan deze dingen lijdt, want sommige mensen hebben er moeite mee of ze wel willen verlost worden. Ze zijn zo ver verstrikt in deze zelfvernietiging dat ze soms ook bijna niet meer willen. Maar als u wil, ik daag u uit. We zeggen dat niet omdat wij de oplossing voor alle problemen hebben. Maar we zeggen dat wel omdat we op zijn minst u bij de Heere zouden willen brengen. Omdat hij zo vol barmhartigheid is. Mag ik nog even doorgaan? De vierde keer dat de Heer Jezus in het huis is van een overste van de Farizeeën. Lucas 14 is daar een waterzuchtig man. Ik wil er niet over uitweiden, maar er lopen heel wat waterzuchtige mensen rond. Die een groot hoofd hebben, helemaal vol, maar niet met wijsheid, maar met water. Hij kan je ervan verlossen. Als je hoofd te vol zit van dingen die je niet horen. Maar het mooie is dat de Heer Jezus in dat huis begint met enkele gelijkenissen te vertellen, ook weer over maaltijden. Over mensen bij de heggen en de stegen, die mogen komen bij Jezus, op de maaltijd mogen komen bij hem. Hij heeft een grote maaltijd uitgenodigd. Je ziet van het vrederijk, dat zeg ik even voor de wettische mensen onder u. In het vrederijk, daar lees je dat hij in Jesaja 25, dat hij daar een maaltijd aanricht met de meest uitgelezen spijzen. En de belegen wijnen, die heel lang, de Bijbelkenners, die hebben daar oog voor. Wijn die heel lang in het vat hebben gerijpt. Belegen wijnen worden daar geserveerd. Geen wetticisme. Maar ook geen slaven meer. Allemaal bevrijde mensen. Mensen die vrij zijn om te genieten van die goede en mooie dingen. En nooit meer daaraan verslaafd zullen worden. Het is niet wonderlijk dat de grootste feesten in de Bijbel, die hebben allemaal te maken met eten en drinken. God heeft niks tegen eten en drinken. Sterker nog, God heeft niks tegen lekker eten en drinken. Al het lekkere eten en drinken dat wij mogen genieten, heeft God gemaakt. Hij gaf ons smaakpapillen. Als hij alleen maar gewild had dat we onze maag zouden vullen om daar nieuwe brandstof uit te halen en bouwstoffen voor ons lichaam. Waarom gaf hij ons smaakpapillen? Er is niks tegen lekker eten en drinken. Maar, zegt Paulus, alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten beheersen. Daar begint het probleem. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles mag. Maar er hoeft niemand ons te komen vertellen, ja, maar het mag niet. Om deze of die, alles mag. Maar ik zal me door niets laten overheersen. Dat is de zelfbeheersing, is de vrucht van de geest. Wetticisme is een slimme methode om zonder de vrucht van de geest toch hetzelfde resultaat te bereiken. Wetticisme is altijd een verhulling voor gebrek aan kracht van de geest. Ja, dat is krasse taal. Wetticisme is altijd een middel om kunstmatig te bereiken wat langs de weg van de geest bereikt moet worden. En dan gaan we het doen met dwang, met opleggen, en dat helpt helemaal niks. Door de Heilige Geest komt de overwinning. En dan leer je genieten van al het goede dat God gegeven heeft, maar je zult je door niets laten overheersen. Dat doet de genade met je. Dat doet de barmhartigheid met je. Ik wil nog even iets over een paar maaltijden vertellen. Want hier Jezus komt, is dat nummer 6. Ik hoop dat ik er geen kwijt ben geraakt. Nummer 6, dat is Zacchaeus. Dat kleine mannetje de boom die Jezus zou zien. Maar het mooie is, Jezus zou hem ook zien. En hij zei, kom vandaag bij jou eten, Zacchaeus. Gedachten gingen razendsnel. Wat heb ik allemaal in de koelkast? Heeft mevrouw al wat klaar? Wat kunnen we? Maakt voor Jezus niet uit. Hij komt voor het hart van Zacchaeus. Dat is een wonder. Wat er met deze man gebeurt, bij de maaltijd. Alle grote wonderen in het Lucas-evangelie, of een heel aantal daarvan, die gebeuren bij de maaltijd. Let er maar eens op. God heeft niks tegen lekker eten en drinken. Het gebeurt bij de maaltijd. En tenslotte, bij die zevende maaltijd, dat is in Bethanië, als Maria hem zalft. Daar is het nou eens een keer niet een ander die gezegend wordt. Daar is de Heer Jezus die zelf gezegend wordt. Mag ik het zo zeggen? Een vrouw die zoveel van hem houdt. Die misschien niet alles begrijpt wat hij gaat doormaken aan lijden en sterven. Maar die hem zegent bij de maaltijd als hij daar aan ligt. Zijn voeten zalft met die kostbare nardes. Zelfs na de opstanding is er 2 keer een maaltijd. De eerste dag van de opstanding al. Als de Heer Jezus daar komt en een gebakken vis en honingraad voor hen eet. En later als hij aan het meer van Tiberias een maaltijd, een ontbijt voor zijn discipelen geregeld heeft. Een echt mannenontbijt. 7 mannen. 7 mannen die op bezoek komen bij Jezus. Die het ontbijt voor hen klaar heeft. Ten slotte dit. Er is een interessant werkwoord in het Lucas-evangelie. Het heet feestvieren. Je kunt het ook vertalen met vrolijk zijn. Er wordt altijd bij gegeten en gedronken. Het is wel negatief als het is positief, wordt het gebruikt. Ik begin met het negatieve. Dat is in Lucas 16. Het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Die man die bestond het om elke dag een groot feest te hebben. Ik zou daar toch helemaal chagrijnig van worden. Elke dag zo'n groot feest. Maar die man, het kon niet op. Het was zijn lust en zijn leven. Elke dag groot feest. Hij moet wel zo geweest zijn van omvang. Elke dag slempartij. En dan lag die arme bedelaar aan de poort en hij trok zich daar niets van aan. En het mooie is, als ze dan sterven, dan komt hij in de Hades, in de pijn. En Lazarus, die nooit wat te eten kreeg van die man, die komt in de schoot van Abraham. Vroeger dacht ik als kind dat hij dan bij Abraham op schoot zat. Maar nee, het is het beeld van de maaltijd. Abraham is de gastheer en Lazarus krijgt de ereplaats. Hij mag aanliggen in de schoot van Abraham, net als later Johannes bij het laatste avondmaal. Aanligt in de schoot van de Heer Jezus. Dat woord feest vieren, die man vierde elke dag feest. Nou komt het positieve, dat vindt u ook 1 hoofdstuk eerder in Lucas 15, als de verloren zoon naar huis komt. Als de verloren zoon naar huis komt, dan slacht die vader het gemeste kalf. Het beste is niet goed genoeg, niks geen soberheid. Het gemeste kalf moet op tafel komen. Het is een groot feest. Dan vertaalt de Telos vertaling vrolijk zijn, maar als je maar weet dat het hetzelfde woord is. Ze begonnen vrolijk te zijn. Dat vind ik zo leuk, dat woord begonnen. Dat betekent, er komt nooit meer een einde aan. Ze bleven vrolijk. Dat was ook elke dag feest. Er is elke dag feest in de hemel over zondaren die zich bekeren. Het is feest in het huis van die vader. Die oudste zoon wil niet meedoen aan het feest. Want die zegt, die jongen die heeft al het geld had doorgebracht met de hoeren. Die zag in zijn verbeelding, in zijn verhitte, oversekste verbeelding, dat die jongste broer van hem al zijn tijd doorbracht met de prostituees, waarvan hij helemaal niks afweest. En hij zag hem daar aan de maaltijd, om het geld van die vader te verbrassen. En die vader zei, ik heb een andere maaltijd voor je, jongen. Er is groot feest in huis, er is muziek en dans. Al het lekkere eten en drinken dat daar op tafel staat. Kom naar het feest. Nee, hij wil niet. Hij staat daar boven. Hij is daar te goed voor. En dacht u dat die fariseeën en schriftgeleerden, wie de Heer Jezus dat vertelt, dat niet door hadden? Trouwens, dat heb ik nog vergeten. Daar hebt u het ook. Hè? In Lucas 1, 15, vers 1 en 2. Daar begint dat hoofdstuk van de verloren zoon. Dat begint dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. En dan komen die fariseeën en die zeggen, hoe kan hij dat nou doen? En dan vertelt de Heer Jezus dat verhaal. Waar die vader met die verloren zoon, die nu weer een gevonden zoon is, eet en drinkt en feest viert. En die oudste zoon die staat buiten en hij wil niet komen. Het is feest in de hemel als een zondaar tot geloof komt. Er wordt wat gegeten en gedronken in de hemel, in figuurlijke taal. Maar straks als wij naar de hemel gaan, is daar het bruiloftsmaal. Het enige wat we horen over de bruiloft van het lam, is dat er heerlijk gegeten en gedronken gaat worden. Een bruiloftsmaal. En ik vertel u dat van het Vrederijk, het Messiaanse Rijk, dat straks de Heer Jezus zal oprichten. Een fantastisch feest. Met die uitgelezen spijzen en die belegen wijnen. En niemand zal meer eenzaam zijn. Niemand zal meer de neiging hebben om die eenzaamheid weg te drinken of weg te vreten. Met bulimia of drankzucht of wat dan ook. Ze zullen allemaal vrij zijn. Ze zullen allemaal vrolijk zijn. Allemaal blij in God. Vrije mensen. Wettische mensen zijn niet vrij. Maar mensen die aan drankzucht en vraatzucht of rookzucht of drugszucht lijden, zijn ook niet vrij. Daartussenin ligt de weg van de Heer Jezus.
De weg van de vrijheid. De weg van de matigheid. De weg van het eeuwigheid, van het evenwicht. Het volmaakte evenwicht. Ik wil eindigen met een verhaaltje dat ik hoorde uit datzelfde Amerika op diezelfde conferentie. Althans, misschien was het een ander jaar op die conferentie, maar dat maakt niet uit. Er was een broeder, een jongeman, die was als verstekeling naar Amerika gegaan. Hij was een Roemeen. Eli heette die. En Eli was als verstekeling aan boord gegaan van een schip, want hij wilde weg uit dat doodarme, ellendige Roemenië. En het is gelukt, hij kwam aan in Amerika. En als jongeman leerde hij het evangelie kennen en hij leerde de Heer Jezus kennen. En hij werd een machtige getuige. Hij was al heel oud toen ik hem heb leren kennen. En ik heb het verhaal van anderen gehoord. En hij getuigde, en er was één gezin, een nogal woest gezin, om het zo eens uit te drukken. En de ene zoon naar de andere kwam tot bekering. Er waren drie zonen, ik heb ze alle drie gekend. Het waren alle drie machtige predikers. Ik vertel een beetje hoe het verhaal afloopt. Het waren alle drie machtige predikers geworden. Bob, George en Frank. Echte zuiderlingen met een zuiderlijk accent. Ruige jongens hebben mij verteld hoe dat vroeger daar tekeer ging. En die moeder, en hij kwam daar in huis. Toen de eerste tot bekering was gekomen, kwam hij daar in huis. En die moeder, dat was de ruigste van allemaal. Ik heb haar ook nog gezien, hoewel ze al uit was, maar ze was ruig. En elke keer als ze op bezoek kwam, dan maakte zij een duivelscake. Zo heette dat, dat was een bepaald recept. En hij vertikte het altijd om die duivelscake te eten. Want zij speelde een spel met hem. Ze wou hem treiteren met die duivelscake. En hij wou daar niet aan toegeven, hij at haar duivelscake niet. Toen kwam de tweede zoon tot bekering, toen had hij nog meer redenen om daar te komen. En elke keer als hij kwam, maakte oma een duivelscake. En toen kwam de derde zoon tot bekering. Ik weet niet meer in welke volgorde. Eén heeft ons ooit nog bezocht hier in Nederland. En intussen minstens twee van de drie zijn bij de Heer. En die moeder al lang. Toen die drie jongens tot geloof waren gekomen, kwam de dag dat Eli, zoals die in Amerika heette, daar weer op bezoek kwam. En die moeder gaf haar hart aan de Heer Jezus. En broeder Eli zei, vandaag zal ik uw hele duivelscake opeten. Als het gaat om de zaak van de Heer, dan eet je zelfs duivelskeken. De Heer Jezus at en dronk met tollenaars en zondaars. Waarom? Om ze te winnen voor de barmhartigheid van de Heer. Maar hij bracht ze waar hij was. Hij liet zich niet beneden trekken naar waar zij waren. Hij tilde ze op. En hij vulde ze met de barmhartigheid van God. Die in alle eenzaamheid, in alle ellende, waar u ook in zit. Daarom bent u gaan roken. Daarom bent u gaan drinken. Daarom bent u misschien softdrinks gaan gebruiken. Of jullie, of jij, daarboven. Wat het ook mag zijn. Waarom kwam je aan anorexia? Omdat je je eigen lichaam niet kon accepteren. Of daarom viel je in bulimia. Maar je weet best dat de oorzaken op een heel dieper vlak liggen van nood. Weet dat er één is die in al die nood kan voorzien, ook vandaag nog. Weet dat er één is die zonde vergeeft, maar die ook nood lenigt. Die ook nood lenigt. Zullen we samen naar hem toe gaan? Ik ga u vanavond niet vragen, als u een stille drinker bent, om uw hand op te steken. Ik ga u vandaag niet vragen of u neiging hebt tot bulimia of anorexia. Ik ga u niet vragen of u rookverslaafd bent en daar eigenlijk al lang dolgraag van af wil. Ik ga u niet vragen of jij wel eens een jointje rookt omdat het zo stoer is tegenover je vrienden. Wat ik je wel vraag is om met mij dit gebed in je hart mee te bidden. En je uit te strekken naar die barmhartigheid die de Heer Jezus in deze wereld is komen brengen. Dank u Heer, dat u zo'n God van barmhartigheid bent. Dank u Heer Jezus dat u in onze levens bent binnengekomen. U bent wel erg streng tegen onze godsdienstigheid, maar dat is ook nodig. Al die huichelarij, al die schone schijn, al die buitenkant. Heer, prik er maar doorheen. Maar dank u Heer dat u erbarmen hebt met onze nood. Dank u Heer dat u erbarmen hebt met die mensen die gebonden zijn in deze zaal vanavond. De stille drinkers die weten dat ze veel meer drinken dan goed voor hen is, maar het niet kunnen laten. Die het misschien menigmaal geprobeerd hebben en het lukt niet. Heer, we willen die gebondenheid verbreken in uw naam, Heere Jezus. Raak die mensen aan op dit moment. En kom met uw machtige geest. Kom in hun gebondenheid en verbreek de gevangenis waarin ze zitten in uw machtige naam. Zoveel mensen willen niet eens van het roken af, Heer, maar als er hier zijn die rookverslaafd zijn en in de vrijheid gezet willen worden, Heer, kom met uw kracht. Kom met uw genade. Kom met de werking van uw geest en breek die gevangenis waarin die mensen zitten open, zodat ze in de vrijheid gezet worden. Vanavond nog. Zodat zelfs de lust tot nicotine ze vergaat. Ik bid u voor jonge mensen vooral, jonge meisjes vooral, die neiging hebben tot anorexia. Hier laten ze bij de goede hulpverleners mogen uitkomen. En laat het verhaal daar maar bekend mogen worden wat er met hen is. Diep op de bodem van hun ziel, waaruit het voortkomt dat ze niet willen eten. Laat het maar boven water komen, Heer, wat hun nood is. En lenig u die nood. Met of zonder hulpverleners, maar help ze, Heer, om uit die gevangenis bevrijd te worden. Heer, doe vanavond het wonder dat u bevrijdt mensen die in bulimia, in vraatzucht vastzitten. Zet ze vrij, Heer. Verlos ze van al die dingen diep in hun ziel die tot deze nood geleid hebben. Ik bid u voor jonge mensen die met verkeerde vrienden omgaan en daardoor drinken en jointjes roken en drugs gebruiken. O God, kom met uw hulp en genade en kracht. En zet ze in de vrijheid, Heer. Verlos ze van deze vreselijke banden. Help ze, Heer, om af te komen van dat idee dat ze alleen maar waardevol zijn als ze aan deze vrienden vast blijven zitten. Help ze, Heer, om vrijgezet te worden. En niet meegesleurd te worden in de gebondenheid. Zet ze in de vrijheid, Heer. Door uw machtige naam, Heer Jezus, raak hun harten aan. Heer, ik bid u voor zulke, ze zijn hier. O God, erbarm u over hen. Help ons, Heer, om elkaar niet te veroordelen. We moeten zonde noemen wat zonde is. Maar vaak hebben mensen die boodschap niet zozeer nodig. Dan worden ze alleen nog maar verder weggetrapt en voelen ze zich nog des te minder geaccepteerd. Help ons, Heer, om uw liefde uit te stralen. Help ons uw barmhartigheid naar die mensen toe te brengen. Opdat ook zij verlost worden. Dank u, Heer, voor wie u bent en wat u geeft. Wat u doet in mensenlevens. Door uw machtige en heerlijke geest. Die alleen kan bevrijden. Die alleen banden kan verbreken. Gevangenissen kan openen. Zodat mensen in de vrijheid worden gezet. Dank u, Heer. Uw naam is geloofd en geprezen. Amen.